Goedemorgen, het is goed om met elkaar hier te zijn en om met elkaar na te denken over een stukje uit het woord. Twee koningen, misschien een gedeelte dat u niet zo elke dag leest. Maar ja goed, de hele schrift is rijk, de hele schrift staat vol met geweldige dingen. Dus we gaan maar eens kijken wat vandaag dit gedeelte ons brengt. Eigenlijk hebben we het al gezongen, maar daar kom ik zo nog wel op terug. We hebben dit gedeelte eigenlijk al gezongen. We hebben over olie gezongen, namelijk in Psalm 23. En daarnet zongen we, dacht ik, over vervulling. Vervuld zijn met olie. Nou, dan hebben we misschien eigenlijk al Nou, zullen we maar niet doen. We gaan met elkaar beginnen. En ik wilde graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we zo vandaag hier bij elkaar kunnen zijn. Rond uw woord, Vader. We mogen ervan zingen, van spelen, we mogen luisteren. Vader, het is uw genade dat we hier zitten. Dat we onze mond kunnen openen, ademhalen. Vader, het is genade dat we dat woord zo mogen kennen. En dat u ons dat woord geeft, dat is als een lamp voor onze voet en als een licht op ons pad. Uw woord is het, Vader, wat ons uw heerlijkheid verkondigt. U maakt uzelf daarin bekend als een sprekende God. En dank u wel, Vader, dat u zich heeft kenbaar gemaakt aan ons hart in ons leven. Dat hadden we nodig. Vader, dat licht, dat leven. Vader, en dat hebben we bij voortduring nodig. We danken u daarvoor dat u dat geeft en wilt u ze ook in dit moment die woorden geven. Vader, dat ze mogen zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat ze mogen zijn tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. De weduwe en de stromende olie, zo zou je dit gedeelte kunnen noemen. En dit is bij Elisa. En misschien zult u denken, wacht even, er was bij een andere profeet toch ook iets over olie en een weduwe. Ja, dat was bij Elia. En het merkwaardige feit doet zich voor dat zowel bij Elia als bij Elisa dezelfde wonderen gebeuren. En ja, dat heeft natuurlijk ook wel een bepaalde betekenis. Maar hier gaat het om de weduwe en de stromende olie. Er gebeurt weer iets wonderlijks in dat leven van Elisa, waar Elisa mee te maken heeft. Elia en Elisa, dat is een wat groter gedeelte uit Koningen, boeken Koningen, 1 en 2 Koningen. De profeet Elia, die vinden wij in 1 Koningen 17 tot 19 en 21 en 2 Koningen. En de profeet Elisa, eigenlijk zijn opvolger, in 1 Koningen 19 en 2 Koningen 2 tot en met 8. Dus het beslaat nog wel een bepaald gedeelte uit de schrift. En de schrift wordt daarin ook wel Elia genoemd. Hè? Paulus zegt dan wel eens een keer, heb je dan niet gelezen Romeinen 11? In Elia, dus dan bedoelt hij dat gedeelte van waarover Elia gesproken wordt. En we zitten dan hier eigenlijk, om met Paulus dan te spreken, in Elisa. Hebben jullie dan niet gelezen in Elisa? Nou, dat doen we vandaag. En u weet, u ziet hier op een plaat, iemand heeft zich dat zo voorgesteld en dit getekend, dat Elia wegging van Elisa op met vurige wagens en paarden. Moet u toch teleurstellen, dat staat er eigenlijk niet. Maar goed, daar gaan we vandaag niet over hebben. Elia betekent, dat is altijd heel mooi, hè, de betekenis van namen. Elia betekent God is ja, of de Heer is God. En ja is dan de afkorting van de naam Yahweh. De Heer is God. Weet u nog wel, met de Baalpriesters, die zich heel erg druk maakten op die berg. En er gebeurde niks. En Elia liet vuur van de hemel komen. Althans, zijn gebed veroorzaakte dat. God gaf vuur uit de hemel en verteerde het hele altaar. Hè? Niet alleen het offer wat erop lag, maar het hele altaar met stenen en al alles verging in dat vuur. Elia, de Heer is God. Dat maakte zijn leven bekend. En Elisa betekent, God is verlossing. En met Elisa, dan hoort u iets meer in die naam. God is de verlosser. En als je die twee profeten naast elkaar zet, dan zou je kunnen zeggen, Elia en Elisa zijn natuurlijk allebei een type van de Heere Jezus Christus. Dat sowieso. Dat is ons uitgangspunt. He, alle koningen en priesters die spreken op een of andere manier van de Heer. Elia is een type van de Heer. En Elisa ook. Alleen dan op verschillende manieren. Elia spreekt over zijn vernedering. Zijn gang die hij ging in vernedering over deze aarde. En Elisa spreekt over zijn verheerlijking. En dat is toch wel heel bijzonder. En als je op die manier die geschiedenis met elkaar gaat vergelijken, dan komen er toch bijzondere dingen naar voren. Zij traden op in Israël, zoals u bekend is, zijn profeten van het oude Israël. En met name Elisa, die bevond zich in het noordelijke Tienstammenrijk. Hij bevond zich in Samaria. Het was trouwens een hele merkwaardige profeet, die Elisa. Een beetje vreemd figuur. Een beetje een soort kluizenaarstype, denk ik dan wel eens. Hij zat altijd maar binnen. Weet je nog, bij Naaman? Die stond met zijn halve hofhouding voor de deur en hij kwam niet eens naar buiten. Een beetje onbeleefd, hè? Een beetje zichzelf opgesloten in huis. Zat maar in huis. Nou, het wonderlijke is dat de mensen naar hem toe kwamen. En hij sprak daar dan het woord, in zijn huis, in zijn eigen huis. Nou, dat is toch wel bijzonder. Elia gaf aan Elisa de mantel, terwijl Elisa met 12 span runderen aan het ploegen was. En bij de 12e kreeg hij de mantel van Elia omgehangen, als teken dat het profeetschap van Elia overging naar Elisa. En wat begeerde Elisa, toen hij een tijdje opgetrokken had met Elia, want hij leerde heel veel van Elia. Hij was eigenlijk ook een zoon van de profeet. En hij zei ook tegen Elia: mijn vader, wagen zijn ruiters van Israël. Dus hij noemde Elia zijn vader. Was natuurlijk niet letterlijk zo, maar geestelijk gezien wel. Was hij de zoon van Elia. En hij begeerde twee delen van de geest van Elia. En dat kreeg hij ook. En dan zegt hij, ja, hoe weet je dat nou? Nou, als je nagaat wat er allemaal gebeurt in die levens, dan zie je dat Elisa, of bij Elisa, gebeurt heel wonderlijk het dubbele van wat bij Elia gebeurt. Want we lezen bij Elia over 8 wonderen die bij zijn leven gebeuren. En ik heb ze hier maar opgezet, dan kunt u dat later nog eens voor uzelf gaan nakijken. We gaan deze dingen natuurlijk vandaag niet nalopen, maar ik reik het u maar aan dat u dat eens na kunt kijken in de schrift. En ze komen dan ook voortdurend profeten tegen, hè? Groepen profeten, groepen van 50. En bij Elia zien we dan 8 wonderen gebeuren. En als je nou bij Elisa gaat kijken, dan zie je 16 wonderen, het dubbele. En eentje vergeten wij misschien, dat is op het moment dat Elisa al overleden is. Heel raar verhaal, heel raar, maar het staat wel in de schrift, dus ik kan het, heb de vrijmoedigheid om het te herhalen voor u. En dan wordt er iemand begraven en die komt in aanraking met het gebeente van Elisa. En die persoon wordt dan terstond direct weer levend. Dat is eigenlijk het 16e wonder wat in verband met Elisa gebeurt. En zo zien we dus eigenlijk dat bij Elisa het dubbele aantal wonderen gebeurt ten opzichte van Elia. Het dubbele deel van de geest. En een dubbel deel in de schrift hoort bij de eerstgeborene. De eerstgeborene krijgt volgens de Torah het dubbele deel. En dat heeft hier iets te maken met de eerstgeborene. Het eerstgeboorterecht, zoals dat gold in Israël op basis van de Torah. Het dubbele deel. En dat zien we dan hier bij Elisa. Die krijgt een dubbel deel. 16 wonderen. En dan komen we in die geschiedenis. En hebben we heel klein beetje de omgeving proberen te schetsen in de tijd waarin dit zich afspeelt. En dan gebeurt er zo'n wonder in verband met Elisa. En dan is er een vrouw, een van de vrouwen van de zonen van de profeten. Want er waren allerlei profetenscholen in Israël. Je had bijvoorbeeld een profetenschool in Jericho. En je had een profetenschool in Bethel. En daar werden profeten als het ware opgeleid, hè? Profetenscholen. Die hielden zich dus bezig met de bestudering van de rollen, van de heilige boekrollen, van de schriften. En zo werden ze opgeleid tot profeet. En Elisa kreeg een hele goede opleiding. Die kreeg rechtstreeks van Elia de opleiding. Maar daarnaast had je profetenscholen. Vandaar die opmerking. Een vrouw, een van de vrouwen van de zonen van de profeten. Dus van degene die nog in opleiding waren, zou je kunnen zeggen, tot profeet. riep tot Elisa en zei: uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar Yahweh vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn twee kinderen als dienaren met zich mee te nemen. En het voert wat te ver om daar diep op in te gaan wat er van staat in de Torah. Maar een schuldeiser kon komen en dan die moest zich dan als slaaf gaan verhuren, maximaal 6 jaar. En in het 7e jaar kreeg hij de keuze of hij kon blijven. Wel of niet, Deuteronomium 25 staat dat. En dan kon hij dus blijven en als hij dan vrijwillig bleef, dan werd hij met een pin, werd zijn oor doorboord. Dat is een beeld van dat je het woord hoort, hè. Dan wordt je oor doorboord. Dan komt dat woord in je oren, dat gaat je oren in, wordt het als het ware doorboord. Hè. En dan bleef diegene, die bleef dan bij het huis van zijn heer, als het hem beviel om daar te werken. Dat speelt een beetje hiermee op de achtergrond, die gewoontes die er waren in Israël. Dus die schuldeis is gekomen en die vrouw die zat ermee, mijn man is gestorven. Ik ben weduwe, ik heb 2 zoons en kan niet voor mijn huishouden zorgen. Dus nu komt die schuldeiser, de crediteur. Hè. Schuld is in onze tijd ook een heel groot item. Hè. Als we in Europa rondkijken, waar we zelf wonen, dan is schuld nog een behoorlijk item hè, vandaag de dag. Maar dat was ook toen al. Een crediteur kwam en die wilde graag dat die zonen van die vrouw, van die weduwe, voor hem gingen werken. Ja, want ze stond in het krijt. En dat moest ze nu. En ze riep de hulp van de profeet in, van Elisa. Een vrouw, een van de zonen van de profeten, was nu weduwe. En dat is toch wel bijzonder dat ze dan de hulp van de profeet inroept. Ze roept als ware, hè, ze gaat als ware de woorden van de profeten bevragen. Hoe moet het nu verder? En wie is deze vrouw? Of waar is deze vrouw een beeld van? Heel vaak in de schrift, als het gaat om een vrouw, is het een beeld van het volk Israël. En dat zien we dan ook hier in een bepaalde situatie. Volk Israël in een bepaalde situatie, om het zo maar te zeggen. Paulus zegt in Romeinen 7, dat de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de levende man. Als de man echter gestorven is, is zij buiten de werking van de wet van de man. In de vertaling staat de wet die haar aan de man bond. Maar eigenlijk staat er gewoon de wet van de man. Dus zo lang duurt dat. En in deze situatie, zij komt bij de profeet en ze zegt: uw dienaar, mijn man is gestorven. Zij was weduwe. En daardoor was zij los van de wet van de man. En waarom is Israël nu een beeld, of waarom is die vrouw nu een beeld van Israël? Omdat dit met Israël gebeurd is. De man is overleden. Wanneer? 2000 jaar geleden. Op Golgotha. Ze kruisigden hun eigen heer. En ze zullen ook rouwklagen in de nabije toekomst, als ze zien wie zij doorstoken hebben. Dan zullen ze rouwklagen en dan zal de rouwklacht groot zijn. Als de rouwklacht ten tijde van Hadad Rimmon, staat er in de schrift, hè, in Zacharia. Die rouwklacht zal groot zijn, want ze zullen ontdekken wat ze gedaan hebben. Ze hebben in feite, door de Heer Jezus te kruisigen, dus hun eigen Heer, sterker nog hun eigen man, gedood, gekruisigd. En daarom, ze weten we, en daarom is deze vrouw, in een beeld, in een profetisch beeld, een beeld van het volk Israël, dat weduwe geworden is. En ze zegt: uw dienaar, mijn man is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar Yahweh vreesde. Want die man, daar wordt over gesproken in Jesaja 11. Er zou een twijgje voortkomen. Kijk, dat is wat Gods woord doet, hè. Een afgehouwen stronk. En je denkt dat de situatie hopeloos is. En de situatie leek ook hopeloos toen de Heer Jezus in het graf lag. Maar Gods woord zegt ons dat Hij is opgewekt. Dat Hij is opgestaan. En dan biedt dat woord van God altijd weer nieuwe hoop en verwachting. Dat is wat Gods woord onder andere in ons leven doet. En dat geeft je kracht. Er was gisteravond een predikant op televisie. En die zei iets opmerkelijks. Want die werd hem de vraag gesteld van: ja, jij bent nu zo bezig met de terugkeer van Jezus Christus, met de wederkomst van de Heer. En moet je daar nou wel zo mee bezig zijn? En die had ook op een gegeven moment een aantal jaren genoemd, waarbinnen hij dan verwachtte dat de Heer zou gaan terugkomen. En de interviewer die vroeg, Andries Knevel was dat, die vroeg, moet je daar nu wel zo mee bezig zijn? Heeft dat dan niet een verlammende werking op nu, je praktische leven? Is dat niet verlammend? En toen zei hij met een grote glimlach, nee. Hij zegt, als ik die verwachting weet, hij zegt, dan betekent dat, die geweldige verwachting die ik heb, betekent juist een extra kracht nu in mijn dagelijks leven, om zo te kunnen leven, dat is tot eer van hem, en dat ik ook gerechtigheid kan doen. Heel praktisch. Dat is voor mij een extra stimulans en een extra kracht. Denk, spijker op de kop. En dat is wat Gods woord ons brengt, hè? Een verwachting. Want als je geen hoop hebt, dan ben je een wanhopig mens. Dan heb je niets meer, hoor. Kijk, als Christus niet zou zijn opgewekt uit de doden, zegt Paulus, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dan hebben we geen hoop. Dan zijn ook degenen die in Christus gestorven zijn, ja, in feite in een zonde gestorven, dan is er niets. Maar hij is opgewekt. Hij is levend gemaakt. Op de derde dag. Door God. En dat schept een geweldige verwachting voor ons. Wij weten dat als eerste. Wat een genade dat we dat nu al mogen weten. En zoals iemand laatst zei, wat hebben we eigenlijk weinig reden tot negativiteit en negatief praten onder elkaar, als we echt de Heer dankbaar zouden zijn voor al datgene wat wij hebben ontvangen. Denk, spijker op de kop. Dat zijn twee spijkers. En hier staat dat Gods woord verwachting geeft. Want die afgehouwen tronk, daar bleef het niet bij, daar kwam een twijgje uit. Net zoals nu in het voorjaar, dan zien we de groene blaadjes weer boven de grond komen. De sneeuwklokjes. En de eerste bomen die gaan bloeien. In Israël is dat, geloof ik, de... Ben ik even kwijt op dit moment. Maar de granaatappel... De amandel, dank u. De amandelboom. Ja, dat is de eerste die gaat bloeien. En dan komen die groene twijgjes, die komen er weer uit. Verwachting. Dat spreekt ons van hij die uit de doden werd opgewekt. Die afgehouden tronk van Israël, dat is het huis van David. Maar hij werd opgewekt. Hij werd opgewekt en de schrift zegt van hem, dat op hem zal de geest van Jahwe rusten. Dat is die zevenvoudige geest. Wat hier staat. De geest van kennis en van de vreze van Jahwe. En wat zegt die vrouw hier in deze geschiedenis? U weet zelf dat uw dienaar Jahwe vreesde. Wie is die dienaar? Die Jahwe vreesde. Op wie de geest van God rustte. Dat is de Heer zelf. Dit is een profetie over Christus Jezus, over de Messias. Die gaat komen. En denk erom dat die gaat komen. En dat duurt echt niet zo heel erg lang meer. Sorry dat ik het zeg. Mensen nemen het me soms kwalijk. Maar eigenlijk kan ik niet anders dan dat zeggen. En zijn ruiken, staat er dan, zal zijn in de vreze van Jahwe. De gang die hij ging was in de vreze van Jahwe. Hij vreesde Jahwe. Dat is het begin van de wijsheid. Daar begint het allemaal mee. Eerbied, ontzag, respect voor Jahwe. Voor zijn woord dus. Daar begint het mee. Daar begint het mee. Dan krijg je wijsheid. En anders loop je in je eigen wijsheid. Dan heb je ook geen hoop. Steeds meer mensen, we leven natuurlijk in het land van tientallen jaren kerkverlating. En er stond van de week in de krant dat de filosoof het druk krijgt. Ja, die mensen zitten toch met vragen. En waar gaan ze dan naartoe? Naar de filosoof. Dat heb je als je niet bij Christus komt. Want Christus alleen, daar gaat het om. En als je Christus niet hebt, dan ben je bezig of met filosofie of met religie. Beide hebben geen enkele waarde. Christus alleen heeft waarde en hij geeft alleen werkelijk hoop en verwachting en uitzicht. Hij is alleen degene die werkelijk ons leven kan vullen. Daar gaat deze geschiedenis over. Dat lege vaten, dat zijn wij, gevuld worden met olie. En olie is een beeld van de geest. Hier gaat het ook om de geest. De geest van Jahwe die op hem rustte. Op de Heer. En die geest die hebben wij ook ontvangen. En dan zegt zij in de verdriet, de schuldeiser is gekomen om hun twee kinderen als dienaren met zich mee te nemen. Hoe moet ik nu verder? Wat is wijsheid? Waar moet ik nu naartoe? En ze komt bij de juiste, bij de profeet, bij Gods woord komt ze uit, bij de Heer. En dan zegt Elisa iets heel wonderlijks. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel me wat u... Kijk, zij gaat naar Elisa toe met haar nood, met haar probleem. En zegt Elisa, wat kan ik voor u doen? Vertel me wat u in uw huis hebt. En ze zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Dat is alles. En dat is ook wat Israël had. Een kruikje met olie. Een kruikje, een aardevat, met woord. Maar die olie, die was in dat kruikje. En dat kruikje stond dan maar en die olie stond stil. Die stroomde niet. En dat is wat in deze geschiedenis gaat gebeuren. Die olie gaat stromen, die komt in beweging. Ze moet gaan gieten. We gieten daar aan dat kannetje. Daar komt olie uit, olijfolie. Je kan natuurlijk allerlei toepassingen mee maken. Je kan allerlei dingen mee gaan bereiden in de keuken enzovoort. Maar olie in de Bijbel is natuurlijk een beeld van de geest. Van de geest van God. Daarom werden profeten, priesters en koningen van Israël gezalfd met olie. En ze had alleen maar een kruikje olie. Dat is al. En moet u eens kijken wat Elisa als beeld van de verheerlijkte Heer en wat zijn woord daarmee doet. Een kruikje olie, een kruik is een aardevat, is iets wat uit deze aarde komt. Uit deze oude aarde, uit deze oude schepping. Maar die oude schepping die staat op de nominatie om te verdwijnen. En wat zijn we soms dan nog heel erg bezig met onze voetjes hier vast te pinnen, over spijkeren gesproken. Onze voeten vast te pinnen in deze aarde. Terwijl we weten dat deze aarde verdwijnt. Het is een oude schepping. En dat is toch geweldig. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. Besef dat. Dan gaan die mondhoeken vanzelf omhoog. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel het natuurlijk in beeldspraak. Maar dan gaat die olie van dat woord, als je dat beseft, als het tot je doordringt, als je daar ook God bewust voor dankt, zoals die broeder laat zei, dan gaat dat in je stromen, dan gaat dat in je leven. En dat is de bedoeling. Die geest van hem in ons gaat leven. He? Dat is sowieso een levende geest, maar dan wordt het levend in ons. Dan gaat het in ons leven doorwerken, dat bedoel ik. He, die olie, u ziet daar olijven, het geweldige boom. He, de olijfboom die sterft nooit, dat is ook geweldig. He? Die wordt duizenden jaar oud, die sterft in principe niet. Die heeft een sterk regeneratief karakter. He? Hij is sterk om zichzelf te herstellen. He? Maar wij mensen doen dat eigenlijk ook. He? 1 keer in de 7 jaar zijn al onze cellen vervangen. Dat is een soort wedergeboorteachtig iets. Maar dat is toch een type van de vernieuwing zoals God werkt in de schepping. En daarmee laat hij al zien van dat oude wat gaat verdwijnen en dat nieuwe wat komt. Heeft u wel eens gekeken naar een vlinder? Dan geloof je niet dat het eerst zo'n rups was. Dat geloof je niet. Maar als je het ziet gebeuren voor je ogen, dat is ongelooflijk. Zo'n rups, dat ziet er niet uit. Oud, afthans groen aan de buitenkant, misschien een beetje groen, grijs. Maar moet je eens kijken wat voor een vlinder daaruit komt. Kijk, en dat is nou het verschil tussen een oude en een nieuwe schepping. En zo worden we onderwezen in deze oude schepping over het nieuwe wat gaat komen. Die nieuwe schepping, en die gaat komen. En dat zijn we in Christus al, zegt Paulus. Nou, dat is wat hij in ons doet. En dan zegt hij, ga heen, vraag voor u van buiten allerlei vaten. Dat is het Hebreeuwse woord kala, en dat is een heel mooi woord. Want het heeft in zich dat iets, er wordt met een hand, want het begint met de letter kaf, dat is de hand. Er wordt met een hand iets gemaakt. Dat doet de pottenbakker ook. Er wordt met een hand iets gemaakt. En dat brengt God tot voltooiing. Dat zijn wij als mensen van God die gereed gemaakt worden voor alle goed werk. Want een vat in de Bijbel, want het gaat hier eigenlijk om vaten, dat zijn eigenlijk instrumenten. Dat zegt het Griekse woord ook, hè. Een vat is eigenlijk een instrument waardoor je iets kunt doen. En dat is wat God ook met ons doet. Wij zijn allemaal instrumenten in zijn hand, de kaf, om dat te doen wat hem behaagt, in zijn dienst. En dan zegt Elisa, van al uw buren de lege vaten, het woord roek in het Hebreeuws, dat kennen wij uit Matthäus, waar de Heer zegt dat je je broeder niet raka mag noemen. Datzelfde woord raka, leeghoofd betekent dat. Daar heeft het ook mee te maken. Het is iets uit weggestroomd en nu is het leeg. Lege vaten, laat het er niet weinig zijn. En dan spreekt eigenlijk Elisa dat woord, en hij is een beeld van de verheerlijkte Christus, de eerstgeborene uit de doden, over eerstgeboorterecht gesproken, de eerstgeborene uit de doden, en die vaten die komen allemaal, die worden aangedragen. Dat is dat de gemeente geroepen wordt, de gemeente, het lichaam van Christus, in deze tijd wordt geroepen. En het zijn lege vaten. Hè, de nadruk wordt hier gelegd in de tekst omdat het lege vaten zijn. Dat is ook zoals wij tot de Heer komen. Dat we op een gegeven moment in ons leven zeggen, misschien toen we nog ongelovig waren, dat we ontdekten, ik kan het allemaal niet, ik heb van mezelf helemaal niets te bieden. Heer, wilt u mijn leven vullen? En het kan ook zijn dat je als gelovige later pas tot die ontdekking komt. Heer, ik kan het zelf niet. Wilt u het in mijn leven doen? Ik sta hier met lege handen, lege vaten. Wilt u mij maar vullen? En als u dat vraagt aan de Heer, dan gaat hij dat ook doen. En ik weet niets beters dan dit, waar we nu mee bezig zijn. Gods woord, daarmee vullen. Mensen vullen zich met van alles. Je kan je met van alles vullen natuurlijk. Dat hoef ik u niet te vertellen. Hè. Internet is heel groot. Je kan er hele mooie dingen mee doen. En je kan er ook hele foute dingen mee doen. En, maar waar vul je je mee dan? Hè? Films? Ga ik vanavond doen? Ja, film kijken. Ga je morgenavond doen? Ja, film kijken. Mag allemaal, vind ik allemaal prima. Vind ik allemaal best. Maar waar vul je je mee? Wat voor films zijn dat dan? Wat laat het dan in je leven achter voor spoor, zo'n film? Moet je eens over nadenken misschien. Maar lege vaten. En u weet wat lege vaten doen, hè? Dat zegt een bekend gezegde. En daarom als je ze vult, dan gaan ze meestal een toontje lager zingen of spreken. Hè? Laat het er niet weinig zijn. Dat is als de gemeente geroepen wordt. Die lege vaten, u en ik, die moeten gevuld worden. Gevuld. Daar heeft Paulus het over in de Efezebrief. Over vullen met olie. In Efeze 5, een volkomenheidsbrief, misschien wel de volkomenheidsbrief van Paulus, daar staat dit in. En hij zegt, ga naar binnen, sluit de deur achter u en achter uw zonen en giet vervolgens in al die vaten en zet de volle weg. En dat is wat in deze tijd gebeurt. De deur is gesloten als het gaat om Israël. We leven nu in de tijd van de verborgenheid, deze 2000 jaar. Het gebeurt in het verborgene. Ze doen de deur dicht en de olie giet, de olie stroomt. En die vaten worden allemaal vol. En dat is wat in deze tijd gebeurt met de gemeente. We zijn lege vaten en hij vult ze met zijn geest, met zijn woord. Gebeurt niet buiten in het openbaar, maar het gebeurt in het verborgene. Beeld van de verborgenheid. Koninkrijk zou geopenbaard worden, de Messias werd gekruisigd, hij werd geen koning, ging niet door. Begin van de periode van de verborgenheid, waarin God zijn aangezicht voor de mensheid verbergt. En de mensen zich afvragen, waar is God? Vooral als er erge rampen gebeuren. Waar is God? Waar is die nu? Nou, hij spreekt. Alleen we hebben vaak onze oren dicht. Of we hebben onze vaat al gevuld met allerlei andere dingen. En kan er geen olie meer bij. Maar in deze 2000 jaar werkt God in het verborgene. En roept hij de gemeente. Wat tevoren ook niet zo in de schrift was aangekondigd, maar wat Paulus mocht onthullen. En hij mocht het evangelie brengen van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Hij mocht de onnaspeurlijke rijkdom van Christus als evangelie verkondigen. Paulus, als enige. En hij roept in deze tijd de gemeente. En straks wordt het geopenbaard. Maar nu leven we in de tijd van een verborgen koninkrijk. Koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Niet zichtbaar voor de wereld. Heeft geen grondgebied hier op aarde. Heeft alleen, om het zo maar te zeggen, grondgebied in de hemelen, boven. En dat is waar we naartoe op weg zijn. En zij deed dat, hè. Zij ging bij hem vandaan, sloot de deur achter zich en achter haar zonen. En die brengen ze dicht bij haar. Ze brengen die vaten dicht bij haar. En zij giet erin. Het werk van God is nu. Wat is nu het werk van God in deze tijd? De bekering van heel de wereld? Nee, dat zal straks gaan gebeuren, als wij weg zijn. Dat alle volken het evangelie zullen horen van het koninkrijk? Nee, dat zal ook straks gebeuren, door de 144.000. Wat gebeurt in deze tijd? De roeping, de opbouw en de completering van het lichaam van Christus. De vaten worden gevuld met olie. Met geest. En dat is wat Paulus ook zegt, hè? De Efezebrief is zo rijk. Dat is een schat. En als je dat gaat leren kennen, dan ga je misschien een beetje lijken op die schriftgeleerde uit Matthäus 13, die uit zijn schat, de schriften, nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. Het oude, dat was er al. Maar het blijkt heel wonderlijk, nieuw gemaakt te worden, levend gemaakt te worden, Door wie? Door de levende Heer, door de levende Christus. Elisa, beeld van de levende Heer, de verheerlijkte. En de Efezebrief is een brief die zo rijk is, maar die ook zoveel spreekt over het werk van de geest in onze dagen. De werking van de geest die altijd in beweging is, die nooit stilstaat. De olie die stroomt in deze geschiedenis, die lege vaten vult. In hem ook zijn jullie, zegt Paulus, die het woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. Horen en het wekt geloof. Onze oren zijn doorboord geworden met dat woord. En zo werden we verzegeld met de geest van de belofte. Tot de dag van de vrijkoping. Hè? Dat is een zekerheid, dat zegel is op ons gedrukt. En wat bidt Paulus dan, terwijl we al met die geest verzegeld zijn, dat we een bijzondere toedeling van zijn geest krijgen. Dat is dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Die bijzondere toedeling van die geest hebben wij nodig. Ik hoop dat u dit ook met Paulus meebidt. Het is een bijzonder gebed van Paulus. Wanneer u bidt om de geest, olie, geest, van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Een, als het ware een dubbel deel. Hè? Niet alleen verzegeld, maar ook een geest van wijsheid en onthulling. Dubbele deel. En dat is wat we nodig hebben om te verstaan die bijzondere woorden die Paulus heeft mogen opschrijven. Die bijzondere boodschap die vandaag klinkt door zijn brieven heen. Het evangelie van onze redding, het woord van de waarheid. Moet je bij Paulus zijn. Die sprak vanuit de verheerlijkte Heer. Het woord. Dat hebben we nodig. Tot opbouw. Nou, Elisa, de man van God. Iemand die, als type van de Heer, het woord van Christus spreekt. Woord van Christus. En dat is, dat zou Timotheus ook zijn, hè? Heel de schrift is God geademd. En is nuttig tot correctie, tot opbouw, tot opvoeding in de gerechtigheid. En dan zegt Paulus, opdat de mens Gods, wat van zichzelf een leeg vat is, maar omdat de mens God volkomen is. Dat vat wordt toebereid, hè? Die hand die bezig is toe te bereiden en die olie schenkt in dat vat. En dan zegt Paulus in die Efezebrief, maar wees vervuld met de geest. Tot jezelf sprekend in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren spelend in jullie harten voor de Heer. Over de werking van de geest gesproken. Wees vervuld met de geest. Die vaten werden allemaal in het huis werden gevuld met olie. Ons leven, een geest vervuld leven. Dat is geen leeg leven. Dan heb je geen leegheid. Dan is je hoofd ook niet leeg. En je hart is niet leeg. Maar het wordt allemaal vol. En het gaat als vanzelf, gaat het van binnen bij je zingen. En Paulus die bedoelt, en we zijn bezig erg met de Romeinenstudie, hè? Met de Romeinen 15 zijn we erg bezig. En dan gaat het om allemaal hetzelfde zingen. En allemaal hetzelfde spreken. Eensgezindheid. Klonk vanmorgen ook al even in de liturgie, hè? Eensgezindheid. Daar legt Paulus in zijn brieven zwaar de nadruk op. Eensgezindheid. Uit één mond. Zingen. En dit doen. Zingen, snaren spelen voor jullie harten in de Heer. Snaren spelen is psalmen eigenlijk, hè? Psalmen, zingen. David, liederen van David. Geweldig hoor, om te zingen. Die kun je zingen. Dat is het woord wat dan in je hart leeft. En u ziet hier die flessen die allemaal gevuld zijn met olijfolie. Prachtig beeld, hè, van de geest die in de gelovige is. En die niet zo stilstaat, maar die schenkt. Want weet u wat het wonderlijk is bij deze weduwe? Die bleef schenken en de olie raakte nooit op. En dat is het geweldig. Als je het uitdeelt, als je met een ander deelt wat je gelooft, dan wordt het niet minder, maar het wordt meer. Dat is nou Gods, Gods wiskunde, om het zo maar te zeggen. Hè? Wij zeggen 1 min 1 is 0. Maar bij God is 1 min 1 2. Hè? 1 min 1 is 2. Ja, dan spot ik met alle regels van de wiskunde, dat weet ik wel. Maar dat is nou Gods wiskunde. Hoe minder een mens zelf bijdraagt, hoe meer God doet. En als blijkt dat de mens helemaal niets bijdraagt, dat betekent dus dat God alles doet. Ja, en dan gaat dat die twee letters die voorheen in je hart misschien op de troon zaten, IK, die worden er afgestoten als blijkt dat God alles doet. He? IK gaat eraf en de Heer komt ervoor in de plaats. Dat is de werking van de olie. En dan ga je ook, van binnen gaat het bij je zingen. Dan gaan die snaren die van je hart die worden bespeeld door de geest van God. En dan ga je zien. Nou, dat is wat die olie, die olijfolie, die olie van God in ons bewerkte. En het gebeurde toen de kruiken vol waren, dat ze tegen haar zoon zei, geef me nog een kruik. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. En toen hield de olie op met stromen. Toen bleef de olie eigenlijk staan, staat er eigenlijk. Dus die stroming die stopt op een gegeven moment. Het is heel wonderlijk zoals deze geschiedenis eindigt. Maar al die tijd dat er lege vaten werden aangedragen, de olie stopte niet. Het ging door. En dat was natuurlijk een geweldig wonder. Hè? Dat gebeurde ook bij Elia, bij die weduwe in Sarfat. Maar daar was het dat ze steeds als ze schonk, had ze iets. Had ze steeds misschien per dag even voldoende. Als ze eruit schonk, dan had ze iets. Maar hier is er overvloed. Hier worden allemaal vaten worden aangevoerd, eigenlijk zoveel als je maar kan. En die worden allemaal gevuld. En dat is ook typerend voor deze tijd. De overvloed aan geest van God, die werkt in de gelovigen. Onzichtbaar voor de wereld. Want die geest kunnen wij niet zien, kunnen wij niet waarnemen. Maar we zien wel de uitwerking. Net zoals wind. Als je de uitwerking van wind ziet in de bomen, zo zie je ook de uitwerking van de werking van Gods geest in mensenlevens. En als mensenlevens gaan veranderen, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan verdwijnt de donkerheid, de kilte, de wanhopigheid, de ellende wordt verdreven uit je hart. En dat gebeurt niet misschien op 1 minuut, maar dat is misschien een proces. Maar dat verdwijnt uit je hart en je krijgt hoop, je krijgt verwachting. Je krijgt een toekomst. Je krijgt oneindig veel meer in de plaats, voor in de plaats, dan wat de wereld ooit zou kunnen bieden. En daarom is het ook kostbaarder, die wijsheid die God geeft, is dan ook kostbaarder dan goud, zegt Salomo. Kostbaarder dan veel fijn goud. Dus die wijsheid die God geeft. En dat is toch heel bijzonder, dat is het rijk wat we hebben ontvangen, die overmaat aan geest. En soms denk ik, wat lopen we er als mens, soms dan als gelovig mens, soms een beetje armoedig bij. Van binnen bedoel ik dan. Waar is dan die dankbaarheid? Als je gesprekken hoort, waar is dan die dankbaarheid, denk je wel eens. Maar als die olie, als die geest gaat stromen in ons leven, dan gaat er iets gebeuren. Dan heb je hoop, verwachting, leven. Leven wat nooit meer stopt, maar wat alleen maar rijker en voller en heerlijker wordt. Leven is dat in relatie met God. Leven in relatie met God is dat. Dagelijks zijn aangezicht zoeken. Hem betrekken bij dat wat je doet. Dat werkt. Absoluut. En nu hield olie op met stromen. Maar wat is dit? En het gebeurde. Het geschiedde. Er ging tijd voorbij. En toen waren de vaten vol. En de Heer spreekt vandaag, de verhoogde Heer spreekt vandaag zijn woord. En die vervult je met zijn geest. Want woord is in feite geest. Zijn woord, daar zit zijn geest in. En zijn geest werkt door het woord. We leven in een tijd met heel veel geestelijke manifestaties. Maar heel veel manifestaties moet je toetsen aan de schrift. En als je dan soms een getuigenis van iemand leest, dan schrik je. Dat als het betreffende broeder dan bidt, en daar moesten dan de handen opgelegd worden, en de verwachting was dat hij wel onderuit zou gaan, maar hij bidt en hij bad. Heer, als dit niet van u is, bescherm mij voor dit wat mij nu overkomt. En er gebeurde niets. En de omstanders, er werd zogenaamd met hem gebeden, en ze dachten dat hij zou vallen in de geest. En hij bad, Heer, als dit niet van u is, bewaar mij hiervoor. En hij werd beschermd. Op dat moment. Hij ging niet onderuit. Hij viel niet in de geest. Er zijn heel veel geestelijke manifestaties in deze tijd. Maar we moeten tegenwoordig heel nauwkeurig en goed scherp kijken. Waar komt het vandaan? En toets aan de schrift. Toetst alles, zegt Paulus, en behoud het goede. Je hoeft niet alles te gaan onderzoeken. aan alle dingen mee te gaan doen. Nee, wat op je afkomt, toets dat. En dan kan het best zijn dat mensen die heel veel invloed krijgen in de christelijke wereld, blijkt toch niet helemaal koosje te zijn. En dat blijkt soms pas na jaren. Maar als je gaat onderzoeken, en soms heb je dat, de Duitsers hebben daar een woord voor, maar soms heb je dan het idee, zeg ik dan maar, dat er iets niet klopt. En dan ga je het onderzoeken en dan blijkt inderdaad, hé, dat kan de toets van de schrift niet doorstaan. Er is geen vat meer, zei de zoon. En toen bleef de olie staan. En zegt Paulus, die wijst op het einde van deze tijd, het einde van deze periode, van dit beheer. En zegt hij, ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Nee, Paulus kende zijn broeders, die waren soms wijs in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En met dat woord is Paulus bezig. Hè? En dat woord vat in deze geschiedenis vanuit het Hebreeuws heeft ook iets te maken met die volheid. En die vaten waren leeg en die werden ook volgeschonken. Ze werden vol. En als die volheid van de heidenen is binnengegaan, dan gaat God verder met het geopenbaarde koninkrijk, met het openbare koninkrijk. Maar tot dat moment zal die olie blijven stromen. En ineens blijft het staan, dan is het afgelopen. Dan is het vol. Dan zijn er genoeg vaten gevuld. Met geest, met zijn geest. Genoeg vaten gevuld met olie. En dan is het vol. En dan zijn die vaten weg. En zij kwam en vertelde het de man Gods. Dat is ook heel bijzonder, hè, dat Elisa wordt hier genoemd de man Gods. Typische man toch, die Elisa. Bleef in huis zitten. Maar het wonderlijke was, de mensen kwamen naar hem toe. Wat heb jij? Of, ik zit met een probleem. Of, wat zeg jij hiervan? Of, Naaman komt langs, hè? Ook niet de eerste de beste. Maar hij zat in huis. En hij had olie, of hij had het woord bedoel ik. Hij had het woord en hij deelde het uit. En de mensen kwamen naar hem toe. Dat is ook zo bij Paulus. Als je wil weten hoe het zit, moet je naar Paulus toe gaan. Die bleef ook 2 jaar lang zitten in zijn eigen gehuurde woning. En iedereen kwam naar hem toe en hij verkondigde al wat met God te maken had, vrijmoedig en ongehinderd. Nou, zo is vandaag aan de dag nog steeds. Paulus verkondigt het woord vrijmoedig. En dan zegt Elisa tegen die vrouw, ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, jullie kunnen leven van wat overblijft. Kijk, die schuld is op een gegeven moment helemaal ingelost. En dat zal ook blijken als de Messias komt. Want dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En dan zullen ze ook iets gaan beseffen van wat hij gedaan heeft. Dat hij dan komt als verlosser om de zonde weg te nemen. Dat zegt de Romeinenbrief. Hè? Hij zal komen uit en in Sion en hij zal zijn volk verlossen. En zij zullen dan kunnen leven van wat de Heer dan toedeelt aan Israël onder het nieuwe verbond. En er zal ook leven zijn uit de doden voor Israël. Maar dat is pas als die volle vaten weg zijn. Maar daarna is er leven voor Israël. En is er een nieuw verbond. Dan is Israël de bruid. Dan zullen zij in het huwelijk treden. Met de Heer. Onder het nieuwe verbond. En dan komt er een geweldige nieuwe tijd. En is het oude, dat heeft al afgedaan. Dat is al voorbij. Dat was al voorbij. Dat is al voorbij. Maar dan zal hij treden met hen in het nieuwe verbond. En dan zal hij ook zijn geest aan hen toedelen. En dat is weer dezelfde, hè? Van oud naar nieuw. En bij ons is dat al veel eerder. Wij zijn van een oude overgegaan in een nieuwe schepping. En dat zijn we al, hè? We zijn in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Daar heeft Paulus het steeds over in zijn brieven. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Die oude mensheid, dat weten wij nu al, is mede gekruisigd met Christus. En wij als opgewekten mogen nu leven in nieuwheid van leven. Ook weer nieuw tegenover oud, hè? In de Romeinenbrief. Nieuw tegenover oud. Nieuw leven, in nieuwheid van leven wandelen. Die oude mens werd mede gekruisigd. En in de toekomst zal Israël treden in het nieuwe verbond met hun Messias. Dan komt er een nieuw verbond. En dan zullen ze ook leven in het koninkrijk, hier op aarde. En wij, die vaten, die zijn weg, boven, te midden van de hemelingen. Dat is onze toekomst, heel eenvoudig. Nou, zo eenvoudig is dat niet. Maar die lijnen uit elkaar houden is eigenlijk niet zo moeilijk. Is heel eenvoudig. En dat zouden we doen en dan hebben we een geweldige toekomst. En dan valt ieder op zijn eigen plek. Dan heeft de gemeente de eigen plaats en heeft Israël de plaats die God allang aan het volk had toebedeeld. Als licht. Olie brengt ook licht. Hè? Olie doen ze in de lampen. Brengt ook licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Olie brengt ook licht in ons leven. Het verdrijft de duisternis. Nou, God heeft in ons hart en in ons leven het licht al aangedaan. En ik denk dat het goed is om de Heer daarvoor met elkaar te gaan danken. Tot zover. Vader, wij danken u dat we ook zo deze momenten uit uw hand mochten ontvangen. We danken u, Vader, voor uw woord dat u in rijkheid spreekt. Vader, geef ons oog voor dat woord en dank u wel dat u ons oor heeft doorboord. En dat we hebben leren zien de lijnen zoals die in Gods woord liggen, Vader. En in deze tijd waarin de deur gesloten is, waarin u eigenlijk in het verborgen werkt. Maar u vult ons leven met uw olie, door uw geest. Vader, en kan het zo zijn in ons leven, dat wat Paulus zegt in Efeze 5, weest vervuld met de geest. Vader, om zo te leven, met die geest, met dat woord vervuld, en te wandelen waardig aan de roeping waarmee u ons roept. Vader, die hoge roeping waarmee u ons, wij die eens lege vaten waren, maar ons leven nu vullen met dat woord, met die geest. Vader, en zo leven en zo bruikbaar zijn als vat, als instrument in uw hand. Omdat die mens van God, die we willen zijn, Vader, volkomen is, tot ieder werk goed toebereid. Vader, dank u wel dat u ons voorbereid, toebereid, gereed maakt voor die dienst aan u, vandaag, morgen en ook straks te midden van de hemelingen. Vader, die geweldige verwachting geeft een kracht in ons leven. Vader, en dank u wel dat onze heerlijke toekomst is. Vader, mogen we leven vandaag en morgen in die verwachting die u ons geeft. Vader, dank u wel dat zo oude geschiedenissen uit uw woord tot leven komen. Als we gaan ontdekken dat ten diepste gaat over de levende Heer. Die spreekt. Vader, dank u wel dat u een groot God bent en dat we alles van u mogen verwachten elke dag. En weten dat alles in uw plan volledig gaat naar wat u bedoelde, Vader. In die rust en die vrede leven wij. Vader, we danken u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer. Amen.